SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
De Australische grondwet dateert uit 1901. En die grondwet zit ons goed dwars, tenminste onze politici. Het is wekelijks in het nieuws, met artikel 44, waardoor de carrière van 7 politici in de waagschaal ligt. Ik vroeg Dr. Frank Mols, Queensland University, even te schetsen wat er precies in dat artikel 44 staat.
Nou, dat zegt eigenlijk dat een zittend member of parliament geen dual nationality mag hebben, geen dual citizenship mag hebben. Dus daar is een beetje een verwarring over ontstaan, heb ik de indruk, met mensen die denken dat het om citizenship op zich gaat. Ik hoorde vanochtend iemand zeggen van nou, van die parlementariërs is het citizenship afgenomen, maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Nee. Het gaat erom dat je in Australië natuurlijk multiple citizenship kunt hebben, maar dat je dus niet in het parlement kunt zitten als een volksvertegenwoordiger met dual nationality of multiple nationality. En daar gaat dat artikel dus over.
De Nederlandse wet zegt op het moment dat als je 10 jaar lang niet meldt, dan vervalt je Nederlanderschap. Mm-hmm. Andere nationaliteiten zoals de Turken, dat kun je niet eens afzeggen. Ja, wat moeten deze mensen dan?
Ja, dat is inderdaad een probleem. Je hebt bijvoorbeeld met Ierse mensen van Ierse afkomst, die kunnen zelfs hun citizenship actief opgeven.
Ja.
Maar het is nou eenmaal zo dat als je naar Ierland teruggaat, als Ierse afstammeling zal ik maar zeggen, en je zet voet op Ierse bodem, dan kun je dus via de Ierse grondwet toch weer je nationaliteit terugkrijgen. Dat is wettelijk zo geregeld in hun grondwet. Dus het renouncen van Iers citizenship heeft geen betekenis, want je hebt toch altijd het recht om het terug te krijgen. Dat geldt ook voor mensen van Joodse afkomst bijvoorbeeld. In Israël is er in 1950 een wet aangenomen die ook dat soort mogelijkheid creëert. Dat mensen van Joodse afkomst die kunnen terugkeren naar Israël en kunnen dus via die wet uit 1950 toch weer citizenship opnemen. Dus de vraag is niet alleen of je... De meeste mensen waar het om gaat in het parlement hebben niet 2 paspoorten. Denken dat ze 1 nationaliteit hebben, Australisch, zijn ervan uitgegaan dat omdat ze geen actie hebben ondernomen om hun andere nationaliteit te behouden, dat ze daarmee verloren zijn. Dus er zijn allerlei gradaties. Er zijn mensen die hadden kunnen weten dat ze nog steeds dual citizenship hadden, zoals de man van Italiaanse afkomst, wiens moeder nog actief hem had aangemeld, Italiaans citizenship. Dan heb je natuurlijk mensen die niet die stappen hebben ondernomen om bijvoorbeeld hun Britse nationaliteit in te leveren.
Ja, want tot de 3e generatie heb je daar recht op. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat actief aangevraagd hebt.
Nee, dat 44 gaat het daar niet om. Maar goed, het Hoge Rechtshof moet zich daar natuurlijk nog eerst over uitspreken. Maar het gaat dus nu over al die grijze gevallen waarbij mensen in principe nog recht hebben om een andere nationaliteit aan te nemen. Dus het is niet gezegd dat die mensen die nationaliteit al hebben in de vorm van een paspoort bijvoorbeeld. Maar het is al voldoende als je eigenlijk nog steeds die weg open hebt staan. En volgens mijn interpretatie zijn er dus nog veel meer mensen in het parlement.
Oh, dat wordt nog leuk.
Noem maar even mensen van Joodse afkomst en mensen van Ierse afkomst. Die dus nog steeds zitten met dat probleem dat zelfs als ze hun Ierse nationaliteit hebben opgezegd, dat ze dat nog steeds zouden kunnen opnieuw opnemen. Daarmee zouden ze dus in theorie althans weer onder dat artikel 44 vallen. Maar goed, het is natuurlijk een absurde wet.
Het is absurd. Als je denkt dat minister-president Paul Keating was van Ierse afkomst, met andere woorden zou hij een Ier geweest zijn.
Ja, en het is ook natuurlijk ironisch dat de eed wordt afgezworen aan iemand met de Britse nationaliteit, namelijk de koningin van Engeland. Dat is natuurlijk de ironie ten top, dat je dus eigenlijk aan de ene kant mag je geen dual citizenship hebben, of zelfs geen toegang tot dat andere citizenship hebben. Mm. En van de andere kant moet je dus allegiance zweren naar de koningin van Engeland.
Maar goed, dan zijn we dus terug eigenlijk bij die grondwet. Want die grondwet dateert uit 1901. Mm. Hè, toen de situatie anders was met het gedachtegoed van die tijd. We waren allemaal deel van het Verenigd Koninkrijk. De zaken zijn nu veranderd. Waarom worden dit soort dingen niet aangepast?
Ja, het is toch vaak een soort... Er is een soort tweespalt in politieke kringen vaak tussen de mensen die graag snel willen hervormen. Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk discussie over wat te doen met een settlement met Aboriginal Australians. Moet het land een republiek worden? En je ziet dus telkens de soort progressieve en de meer conservatieve krachten houden elkaar in evenwicht. Maar het is dan toch vaak de conservatieve krachten die dan toch weer net even de tijd winnen. Je zag het heel mooi met het referendum door Michael Howard in de tijd in het leven geroepen over de republiek. Het wordt in het leven geroepen, mensen hebben de kans om te stemmen. Vervolgens komt de hele conservatieve retoriek uit de bus. Van nou, het is misschien nu niet de tijd om dit te doen. Het is op zich wel een goed idee. Laten we nu maar even wachten nog. Het zijn onzekere tijden. Dus dat zijn allemaal van die vertragingsnarratives, zou je kunnen zeggen. Die dan vaak door de conservatieve kringen worden gebruikt. Waardoor ze niet anti worden gezien. Maar het is dat typische
dus dat voorzichtig, jongens. Ja.
En dat is natuurlijk ook weer met de gay marriage plebiscite. Wordt dat natuurlijk ook weer gedaan door de mensen die daarop tegen zijn. Die komen niet uit de bus op een mens en zeggen van nou, daar zijn we absoluut tegen. Dat zijn er maar enkele. Hmm. Maar de meer mainstream conservatieve view is ja, maar dat is een slippery slope. En misschien is nu niet het goede moment. Dat hebben we nog niet goed uitgezocht. Dat zijn allemaal tactieken om het status quo te handhaven in plaats van tot verandering over te gaan. En dat verklaart natuurlijk waar over meer dan 100 jaar nu met een grondwet zitten die waar weinig of niets aan veranderd is op bepaalde plekken natuurlijk.
Het dringt zo langzamerhand hè, om er hier iets aan te doen.
Maar ik denk dat men daar wel iets aan kan gaan doen en dat er nu, doordat het ook alle kanten van de politiek heeft betroffen. Hè? Met eerst natuurlijk die Greens mensen, dan een paar liberals en nu meer Labour mensen ook in de vuurlinie komen te staan. Ik denk dat er dan wel draagvlak is door alle partijen om hier werk van te maken. Dus dat zie ik wel ervan komen. Dat ligt natuurlijk nog even af wat het Hoge Gerechtshof hierover te zeggen heeft. Maar dat zou wel kunnen gebeuren, denk ik. Maar er zijn natuurlijk andere thema's die wat meer gevoelig liggen en waarvan je toch vaak ziet dat het heel moeilijk is om grondwetswijzigingen door te voeren.
Laten we even aannemen in deze artikel 44, dat daadwerkelijk die de hele boel verandert en zegt, ja, we moeten nu aan de grondwet gaan werken, want dit kan gewoon niet langer. Denk je dat er een kans bestaat dat ze dan ook andere dingen onder de loep nemen die problemen veroorzaken?
Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat er toch heel voorzichtig wordt omgegaan met de grondwet. Vaak, zoals ik net al zei, is het toch vaak de conservatieve krachten die dan net de overhand gaan krijgen. Er zijn natuurlijk extreme voorbeelden, bijvoorbeeld de Second Amendment in de Verenigde Staten. Je ziet dat hoe ontzettend moeilijk dat is om daar, zeg maar, om het maar even te noemen, hè, om daar verandering in te krijgen, dat is vrijwel onmogelijk. En dat is omdat het een recht is wat eenmaal toegekend is en om wie durft dan nu echt op te staan en zeggen van nou, hè, het Second Amendment, hè, het recht om een wapen te dragen is echt niet meer van deze tijd. Dat is bijna niet te doen. En dat is A, een zaak, vaak wordt er gekeken naar lobbying, de National Rifle Association, die heel erg kan lobbyen. En dat is natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Maar het zit iets dieper, denk ik. Het is een soort recht wat cultureel, dat is een soort waarde die embedded is geworden, die heel moeilijk te veranderen is. Het is eenmaal een recht dat is toegekend. En iedere keer als er dan sprake is van, nou, wordt het niet eens tijd, dan zie je toch weer die golf van conservatieve stemmen van, ja, nou, misschien nog even niet, we hebben het nog niet goed doordacht. En dan die lobbyisten komen dan met een nieuwe narrative, bijvoorbeeld in dit geval met vrouwenrecht, het recht van vrouwen om wapens te dragen, want het is een vijandige wereld voor vrouwen. En wie zou vrouwen bloot willen stellen aan gevaar, ze moeten een revolver kunnen dragen. Mm-hmm. He, dus er is een stukje creativiteit natuurlijk aan de kant van die lobbyisten.
Ja.
Maar ik denk het echte verhaal zit er meer in hoe dit soort dingen echt diep embed kunnen worden in cultuur en daardoor heel moeilijk te veranderen te zijn.
Maar ik geloof dat de Australische grondwet meer leidt onder dingen zoals het gebrek aan Bill of Rights bijvoorbeeld. Echt wel ontbreekt in onze tijd.
Ja, dat is natuurlijk een politieke opvatting. Hè? Ik bedoel, er zijn mensen die dat misschien anders zullen zien, maar daar zou ik het mee eens zijn. Ik denk dat er een heel aantal dingen zijn die je goed kunt regelen in een Bill of Rights. Mooi is natuurlijk dat we voorbeelden hebben niet al te ver hier. Aan de andere kant van de Tasman ligt een land waar ze al eigenlijk verder zijn met een aantal dingen. Dan denk ik van, nou, dat zou toch eigenlijk een soort van geruststelling moeten zijn dat andere landen dit soort dingen al hebben gedaan. Daar is het dak niet van het huis gewaaid. Hè? Maar dan is er toch zo'n soort conservatieve overtoon van, nou, voorzichtig. En dat vind ik toch wel een beetje kenmerkend van Australië. En we noemen dat soms een onderscheid maken tussen conservative, hè, met een capital C of conservative met een minor C. Vaak heb je dan toch te maken met een conservatisme wat eigenlijk wijder gedragen wordt dan alleen maar door de partij met de capital C. Dat zit toch wat dieper.
Als we nu even terug naar die politici gaan, waarvan de twee dus ontslag hebben genomen. De rest die weigert ontslag te nemen, die zegt, nou, we zullen wel zien wat het gerechtshof zegt. Kunnen die politici nou niet gewoon die nationaliteit opzeggen en zich dan opnieuw beschikbaar stellen? Is daar een probleem zijn?
Je bedoelt die Greens? Ja, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat het interessant is om te zien dat het, ik vind het heel passend bij de Greens, dat ze gelijk het boetekleed aantrekken en aftreden. Ik had het laatst met een collega over. Ik zeg van ja, dat is nou typisch voor de Greens-partij, die dan zo ethisch en geprincipieerd wil zijn.
Yeah, yeah.
Terwijl een andere partij, mensen van een andere partij zeggen van nou, weet je wat, we kijken dus even aan. Yeah. En dan zien we wel wat er gebeurt.
Yeah.
Dus ik kan me voorstellen dat die twee Greens en Peace allebei zoiets hebben van potverdorie.
Wij
nou
wel, maar zij niet, ja.
Maar goed, dat is natuurlijk een kanttekening. Ja, wat kunnen ze doen? Ik denk dat het is misschien nog wel mogelijk. Ik ben geen jurist, dus ik kan het niet goed overzien. Maar het zou in mijn ogen niet onredelijk zijn als op een gegeven moment het Hoge Rechtshof een uitspraak doet waardoor deze twee senatoren weer terug kunnen keren. Dat zou natuurlijk niet ondenkbaar zijn.
Frank, heel hartelijk bedankt voor
geen
jouw uiteenzetting.
Ja,
dag.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.